Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 21, vers 9 tot met 21. Openbaring 21, vers 9 tot met 21. Door te zingen psalmen, psalm 147, vers 1. Psalm 45, vers 5 en 7. Psalm 16, vers 6. Psalm 4, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 21, vers 9 tot en met 21. De te zingen psalmen, psalm 147, vers 1. Psalm 45, vers 5 en 7. Psalm 16, vers 6. Psalm 4, vers 4. Aan de orde van behandeling, artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avonduur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van het eerste vers van Psalm 147. Laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede leven. Hen die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147 vers 1.
Thank you.
tweede, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek. En daarvan het 21ste hoofdstuk, Openbaring 21, te beginnen in het 9e vers. We hebben de eerste Bijbellezing stil mogen staan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En vanaf vers 9 wordt dan in bijzonder gehandeld van het heilige Jeruzalem dat nederdaalt van God uit de hemel. Wij lezen Openbaring 21, de versen 9 tot en met 21. Openbaring 21, de versen 9 tot en met 21, voorafgegaan door de lezing van artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de regering der kerk door kerkelijke ambten.
Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen, dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk, en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in den toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan. Wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brieven aan Timotheus. En tot mij kwam een van de zeven en engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groot en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een groot en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspers, en de stad was zuiver goud zijnde, zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspers, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, en het vijfde Sardonyx, het zesde Sardis, het zevende Chrysoliet, het achtste BL en het negende Topaas, het tiende Sigropraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijk poort was uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk door luchtig glas. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. U vergunt het ons nog, Heere, deze avond een ogenblik samen te zijn. En mocht dat dan wezen binnen datgene wat wij vanavond hebben opgezongen uit Psalm 147, binnen het kerkvergaderend werk. Dat we zo hier samen zijn gebracht en daartoe ook samen zijn gekomen, door uw hand geleid, namelijk om in die weg van onderwijzing, lering en bekering deel uit te maken van dat volk dat eenmaal de straten van dat nieuwe Jeruzalem zal mogen bewandelen. Gouden straten. Ze komen binnen door parelpoorten. En daar is wel wat aan vooraf gegaan. Heere, dat zal juist ook het wonder uitmaken als dat volk daar aankomt. En dat zal altijd boven bidden en smeken zijn wat daar te wachten staat. Want bij ogenblikken durfden ze daar niet meer op te rekenen. Het goed dat gij hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Heere, dat kerkvergaderend werk, ja. We hebben het gezongen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven. En die uit Israël zijn verdreven. Heere, en dat is uw volk. Dat wordt vergaderd. Voordat Jeruzalem daarboven verdreven, ach. Dan vermenigvuldigen zich de gedachten. We zijn eenmaal in Adam allen verdreven uit het paradijs. En sinds dat ogenblik zwerven. Zwerven wij. Zwerven wij. En we weten het niet. Zonder doel. Een doelloos. Een stuurloos leven. Totdat u komt en de mens stilzet. En als een zwervers bestaan buiten u ontdekt. Dan wordt het nood. Dan gaat de mens zien het goed dat hij verloren heeft. En dan gaat ook zien dat hij dat nou nooit meer terug kan krijgen. Dat uiten van zichzelf die weg niet wordt begeerd, maar ook zo onmogelijk is. Zo onmogelijk is. Zo onmogelijk. Heere, dan kan het alleen nog maar in de weg van een wonder. Maar dat kan die ziel ook niet bezien. Wat kan die wel bezien? Alleen zijn schuld. Hij ziet al zijn zonde op een register uitgetekend. En die registerrol, die reikt van de aarde tot de hemel. Heer, en als dat wordt gezien, dan is de rust hier voorbij. En dan wordt het voor het eerst beleefd een zwerver te zijn. Maar hoe zal die nou ooit thuiskomen? Heer, zo werkt u. En wat er ook veranderd is alle eeuwen door, dat is niet veranderd. En zo vergadert u ze nog steeds in de weg van ontdekking. Diepte, maat en trap, het mag verschillend zijn. Maar de weg is niet wezenlijk anders voor al uw volk. Heer, en zo worden ze stapsgewijs geleid en binnengebracht en opgenomen. In die kring van gezaligden die verenigd zijn door een waar geloof met de Zoon van uw eeuwige liefde. Die raken hier in de ondertrap. Hoe die krijgen dan zo'n betrekking? Wat zijn ze bij ogenblik ook uitgaande tot dat grote goed zo'n betrekking? op dat huwelijk dat eenmaal voltrokken zal worden, om nou te mogen delen in de volle gemeenschap der goederen van die lieve bruidegom van de kerk. Wat mogen ze soms staan naar dat nieuwe leven, dat daar zal doorbreken, tot volmaaktheid zal komen. Maar ook wat zijn de tijden, dat het alles weer buiten hoop is. Ja, nog erger dan ooit tevoren. Maar dan weten ze toch wel enigszins wat ze zijn gaan missen. Heren, nou weet u ook hoe wij hier vanavond zijn, samen zijn gekomen. Of wij ook begrepen zijn in dat handelen van u, in dat kerkvergaderend werk van u. Maar één ding is zeker, we zullen er allen naar hebben te staan. Want het is een ontzaglijk iets om onbekeerd te zijn. En we hebben toch nog nooit in uw woord gelezen dat één schepsel op aarde recht heeft om onbekeerd te wezen, niemand. En daarom, Heer, wil het nog eens ook in ons hart afdrukken. Wat we nou zijn geworden, in die diepe val van Adam, dat we nou buiten uw gunst en gemeenschap zijn geraakt. En als er niets gebeurt, er eeuwig buiten zullen liggen. En er zijn geen woorden om wat te omschrijven, te beschrijven en aan te duiden. Maar de werkelijkheid zal in alle gevallen, ook waar het zeer nauwkeurig op grond van die woord mag worden beschreven, toch vele malen erger zijn. Maar dat is niet uit te zeggen. Buiten uw gunst en gemeenschap te leven, hier doen we dat ook, maar er zijn nog die algemene blijken. Daar zijn nog die onderhoudingen. Daar is nog een zon die opgaat over goeden en bozen. En daar is nog brood dat geschenkt aan goddelozen en vromen. Maar dat wordt daar gemist, Heer. Dat zal de hel zijn. Geen blijkje meer. Geen blijkje meer van uw gunst. Geen straaltje meer van uw licht. O, daar we onze ziel er toch niet aan wagen. We wagen er alles aan. Maar wilt u dan dat genadiglijk voorkomen? En ons dan ook vanavond door uw woord nog een goddelijk haal te roepen. Heer, en ook bij vernieuwing dat doen. Want uw volk is ook zo dwaalziek. Dan lopen ze weer hier en dan zoeken ze het weer daar. En dan zijn ze de weg kwijt, maar dan wilt u ook vanavond nog de zulke terechtbrengen. Ach Heer, wat heeft u toch een werk. Met eerbied gesproken, wat heeft u toch een werk. Wat heeft u toch een werk. Heer, maar daarin krijgt de kerk u ook zo hartelijk lief. Waar we ook de dienst iedere keer mee mogen beginnen, dat u nou nooit laat varen. Nooit laat varen. Dat werk, dat zaligmakend werk van uw goddelijke hand. Heren, we laten er alles bij liggen. En we laten alles maar varen. En je ogenblik ook nog de hoop. Maar Heren, u laat niks varen. En daarom is er nog een kerk en daarom zal dat nieuwe Jeruzalem, dat zal vol worden. Maar de grote vraag is, zullen we er ook bij zijn? Heren, gebruik dan ook vanavond tot de prediking, tot dat hoge doel. En geef ook vanavond nog een weinig weerklank op de berg als het woord der prediking mag uitgaan. Geef alles wat nodig is om te spreken. Het is wat gezegd om uw mond te zijn. Het is wat gezegd. Maar als dat nou waar wordt, heren, dan mogen we toch wel vragen om gemakkelijkheid in staan en spreken. Nou, net zo'n plaatsje als Johannes hoog krijgen. Ruim gesteld en met een ruim zicht bedeeld. Ja, dan is het makkelijk. En anders is het zoeken zwaar werk. Heren, maar u bent God. U doet het vrije van uw welbaar in alle opzichten. En nochtans kunt u jouw eigen trouw nooit verloochenen. Je kunt nooit, nooit, nooit varen laten. Ook al uw dierbare beloften. Want dan zou er geen God meer zijn. Dat zou niet kunnen. Heren, als gij gezegd hebt. En dat je allen die daar geroepen zijn niet zult begeven en verlaten, dan zult u dat ook niet doen. Heren, maar geef er nog een weinig geloof om dat ook voor waar te mogen houden. Gedenk ons zo te samen, ja overal deze avond waar elders ook nog het woord mag worden bediend. Bijzonder is dat toch, bediend. Maar er moet een bediening zijn, bediening. Moet u uit de hemel overkomen en u moet niets, want u bent vrij. Maar zou het dat nog willen doen? En zo ook deze avond uw heilige engelen in de hemel nog vreugde verschaffen. Uw kerk op aarde nog verblijden. En een mensenziel nog eens vrede geven. Waar hem uit die banden komt uit te leiden. Heer, en bij vernieuwing nog eens bevestig. In het allerheiligst geloof. Ach, het ziet al op u. Blijft alles op u wachten. Open dan nog uw hand, opdat ook vanavond nog uit uw hand gegeten mag worden. Gedenk ons in alle omstandigheden des levens. Waar kunnen die drukken? Wat kunnen die ons parten spelen? Onze aandacht afleiden. Heren, daar is niet zoveel voor nodig. Want we hebben nooit geen aandacht voor God en goddelijke zaken. Maar zelfs in de kerk kunnen naar alle kanten de gedachten heen gaan. Maar houdt u ze dan in toom en leidt die gedachten nog eens hoger op. Tot hogere, tot eeuwigheidszaak. Want wij vliegen daarheen. Wij vliegen daarheen. Zo snel. Het is morgen. Het is middag en het is avond. De avond van ons leven. Heer, en dat weet u hoe het is gesteld met een ieder van ons. Hoe er omstandigheden kunnen zijn juist. Vanwege het lichaam. Vanwege de toekomst. Hoe donker het allemaal kan wezen. Heren, maar wilt u nog eens opklaring geven? Dat kan alleen maar als u zelf overkomt. En dan is het waar. In uw licht zien wij het licht. Dan is het zelfs midden in de nacht nog licht. Gedenk ons dan zo tezamen. Breid nog uw vleugelen over ons uit. Behoed uw kerk over de ronde aarde. Geef bediening overal waar vanavond nog samenkomsten mogen zijn. Het zij in het verborgen. Het zij in de openbaarheid. Heren, wat ge ons ook onthoudt. Onthoud ge ons uzelf niet. De bediening des Geestes. Opdat uw woord nog gelukkig voortgang mag hebben. En bekeer ons nog. Zo zullen wij bekeerd zijn. Verheerlijk uzelf. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, we zijn toegekomen aan het 9e vers. En dat willen we ook samen met Gods hulp overdenken. Het 9e, maar ook het 10e vers. Er wordt hier dus gesproken over dat heilige Jeruzalem. Eerst is er gesproken over de schepping in het algemeen. En dan over de kerk in het bijzonder. De kerk voorgesteld als een vrouw. En daar begint dit gedeelte mee. Ik heb u al meer mogen wijzen op de beelden. En die kunnen wisselen. Misschien brengt ons dat wel eens in verwarring. U weet het misschien wel, over de kerk wordt gesproken soms als een kudde. En ook wel als over een... Een stad hier ook. En ook wel over een vrouw of een bruid. Een wijnstok. Zeer veel beelden om de kerk aan te duiden. En zoals gezegd, die beelden wisselen. Dat is hier ook aan de orde. Er wordt gesproken over een vrouw, maar ook over een stad. En dat is hetzelfde. Dus daar moeten we wel op letten. Willen we dan met Gods hulp spreken over Openbaring 21, de versen 9 en 10. Laat mij die eerst met u mogen lezen. De tekstwoorden in dit avontuur, Openbaring 21, 9 en 10. Het begin van de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. En tot mij kwam één van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest met van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En tot zover. Spreken we dan van de vrouw des lams. De vrouw des lams, want... Zo wordt de kerk in haar volmaaktheid daarboven genoemd. De vrouw des lams. Een drietal gedachten staan we eerst stil bij de engel. Ten tweede bij de bruid. En ten derde bij de stad. In de eerste plaats bij de engel, die namelijk Johannes die bruid toont. De stad het eerste. De engel namelijk die de bruid toont. Ten tweede, de bruid die getoond wordt in haar betrekking tot het lam. En ten derde, de bruid die getoond wordt door de engel, in haar betrekking ook wordt benoemd met het lam, wordt ook voor het vergeleken met een stad, het heilige Jeruzalem. We hebben daar natuurlijk al eerder bij stil mogen staan, in het eerste vers, het tweede vers van Openbaring 21, ook daar die bewoordingen, heilige stad, nieuw Jeruzalem, bruid voor haar man versierd. Dus een aantal zaken komen hier weer terug. Maar daar kunnen we nooit genoeg van horen. Nooit genoeg. Wel te weinig, nooit genoeg. En nooit te veel. Dus de vrouw des lams. Ten eerste staan we stil bij de engel. Ten tweede bij de bruid. En ten derde bij de stad. Laten wij eerst samen zingen van Psalm 45. Psalm 45. En daarvan het vijfde en het zevende vers. Psalm 45, vers 5. En men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophius, mijn rijk land. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. In het zevende, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet, die haar verzelt u vrolijk tegemoet. En wat daar verder volgt in het zevende vers. Wij noemden u Psalm 45, de versen 5 en 7. De vrouw van het Lam. Ten eerste de engel die haar aan Johannes op Patmos toont. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen. Johannes op Patmos, u weet het, gemeente, mag inblikken in een geopende hemel. En na al dat vele wat hij gezien heeft, dan ook dit. Er komt een engel tot hem. En dan staat er hier heel nadrukkelijk omschreven, één van de zeven engelen die de zeven violen hadden. Wat wil dat zeggen? Eén van de zeven, er, weet u nog, gemeente, er zijn in totaal zeven reeksen van steeds weer zeven visioenen. Totaal dus 49. En wij mogen al enige tijd dat 49ste, dat laatste visioen, overdenken. Daarvoor dus vele andere visioenen. En dan neem ik u even terug naar die vijfde reeks. Die vijfde van de zeven reeksen. Die vijfde reeks van zeven visioenen. Wat wordt daarin getoond? Wel, daar zijn zeven engelen. En hier worden ze dus nogmaals genoemd. In die vijfde reeks zijn zeven engelen. En iedere engel heeft een viool. U ziet hier hoe dat geschreven wordt. En dat is een vat, een voorwerp. Maar hier is het een schaal. Zeven engelen met ieder een schaal in de hand. En die schaal is vol met toren van God. Vol met bestraffingen. Wat gebeurt er? De ene engel naar de andere giet die schaal leeg. Dus stort die toren van God die straf uit. En dat zijn verschrikkelijke straffen, u vindt ze. Dan kunt u dat ook nog eens rustig doornemen in Openbaring 16 beschreven. Zevenmaal een engel die een schaal, een viool, een schaal vol van toorn, van gramschap, van straf uitgiet. De eerste op de aarde. Gramschap op de aarde uitgegoten. En mensen worden geplaagd door zweren. Tenminste, die mensen die het beeld aanbieden, het beest en zijn beeld. We kunnen dat vanavond allemaal niet uitleggen. Maar houdt u er maar op, dat is het rijk van de antichrist. Een antichristelijke overheid, als ik het zo mag zeggen. Degene die deze vreselijke handlangen van de vorst der duisternis zijn toegedaan, worden dus geplaagd met zweren. Dat is de eerste viool. De tweede engel gooit zijn viool uit op de zee. Giet die leeg op de zee en die wordt als bloed, zodat alle levende ziel sterft. De derde engel heeft zijn viool uitgegoten over de overige wateren. De vierde werpt de toren uit over de zon, die dan tot een ongekende uitstraling nog meer van hitte komt op de aarde, waardoor de mensen vreselijk benauwd worden door een ongekende hitte. En dan de vijfde, en verder wil ik ze niet noemen, ik zal zo uitleggen waarom. Dan de vijfde. Die giet zijn schaal uit over het troon van dat beest. Die antichristelijke macht. Die wordt bijzonder getroffen door de toren van God. En dan lezen we dat aangrijpende beeld. Dat geeft zoveel benauwdheid. Als mensen hun tong gaan kal vanwege de pijn. Het rijk van de duivel, van dat beest, een handlanger van de duivel, wordt verduisterd. En de mensen kauwen hun tongen van pijn en lasteren God. Maar dan dat vreselijke zinnetje erachteraan. En bekeren zich niet. Zulke verschrikkingen. En een mens gaat altijd door. Vijf heb ik kort genoemd van de zeven schalen violen die dus uitgegoten worden over aarde. De wateren, de zon, troon en nog meer. En het is een van deze zeven zogenaamde viool- of schaalengelen die dus tot Johannes gaat spreken. Eén van de zeven. Eén van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol waren geweest van de zeven laatste plagen, waren geweest. Die plagen zijn uitgegoten. Die toren is uitgegoten. Eén van die zeven. Onze kanttekenaar houdt het erop dat het, daarom noemde ik die als laatste ook, dat het de vijfde engel is geweest. Waarom? Wel, deze, u weet het, engel heeft Gods gramschap, die plagen, die straf uitgegoten over de troon van dat beest, die antichristelijke wereldmacht. En die macht wordt elders vergeleken met een grote hoer. En als u dan met mij weer even terugkijkt naar Openbaring 17 vers 3. Dan ziet u dat daar een van die zeven engelen, waar dus ook nu van gesproken wordt, het volgende al heeft gedaan. Hij heeft Johannes iets laten zien wat volkomen tegengesteld is aan hetgeen hij nu gaat zien. Wat heeft hij hem al eerder getoond? Inderdaad, een vrouw zittende op een scharlakenbeest. Dat is de grote hoer. Babel. Zittende op dat grote beest. Wellustig en bloeddorstig. Die wereldmacht die we al een en andermaal genoemd hebben. En nu gaat u iets verstaan, denk ik, ja. Eerst heeft die engel, een van die zeven viool, schaalengelen, dus die hoer getoond. En wat haar te wachten staat, dat leest u in hoofdstuk 18. Zij zal verbrand worden. En nu wat een tegenstelling. Een andere vrouw. Dus eerst toont die viool, die schaalengel, een hoer, een vrouw, zittende op dat scharlakenrode beest. En nu later een andere vrouw. En ik zeg het nog een keer, wat een tegenstelling. Eerst die hoer en dan de vrouw van Christus. De engel, een van de zeven vioolengelen, toont dus tweemaal een vrouw. U zegt wat een onderscheid. Wat een verschil. Die hoer, die zich geeft aan alle andere machten buiten God, die ze overgeeft aan bloeddorstigheid en wellustigheid, aan zonde. En de vrouw van Christus, gewassen in zijn bloed, wat een onderscheid. Ja. Wat een onderscheid waar dat nou niet was. Waar dat nou niet was, want van nature is er geen onderscheid. En dit is ook vanavond weer. Dat hart innemende, dat ziel roerende, dat God onderscheid maakt waar dat niet is. Allen zijn wij begrepen van nature in die hoer, die het houdt met alle machten buiten God. We verslingeren ons aan alles en nog wat. We hebben een overspelig hart. Dat is de val in het paradijs. Een ander, de duivel gekozen, in plaats van de God des levens. Overspel gepleegd. En daar zijn we allen in begrepen, ja. En dan voelt u wel wat het is dat we ook vanavond mogen prediken. Dat een hoer nog een vrouw van Christus kan worden. Want daar gaat het om. En dat brengt mij nog iets te binnen. Deze engel is een bode. En een bode van God. En die bode, als een getrouwe bode, moet altijd tonen twee dingen. Hij toont die hoer en hij toont die schone vrouw van Christus. En dat heeft iedere bode van God te doen. Voor te stellen de dood en het leven, de vloek en de zegen. En daartoe zijn alle boden in de kerk geroepen. Om beide voor te stellen en aan te wijzen. De mens zoals hij van nature is, overspelig. De mens die hij worden moet, de vrouw van Christus. Geliefde, dat is een heilige roeping voor al de knechten des Heren. En deze bode is dan ook een getrouwe bode. Hij toont beide. De overspelige en die lieve, door Christus gekochte vrouw, de hoer op het scharlakenrode beest en de vrouw van het lam. En als de vraag voor u en mij, wie ben ik? Wie ben ik? Want er zijn geen drie soorten. Ik ben of die overspelige vrouw, of ik ben de bruid van Christus. En echt waar, een derde is er niet. En reken u vanavond nou niet rijk, want er moet wel grond zijn. Hiervoor, als u mag zeggen vanavond, ik ben de vrouw van Christus, geliefde. En als dat waar is, kijk het eens na. Dan bent u ooit wel die andere vrouw geweest. Toen heeft u wel uw overspelig hart leren kennen. Vele boeleerders gehad. Vele nagelopen. Maar tot schuld geworden. En in de nood het van God verloren. En gemaakt in het uur der liefde tot de vrouw van Christus. Dan heeft een overzetting in uw leven plaatsgevonden. Uit de nacht van uw overspelig leven in het licht van de eeuwige liefde van Gods Zoon. En dat voor zulke diepgevallen schepselen. Dan weet u van een overgang, geliefde, de bruid van Christus. De engel, een van die zeven engelen, toont nu de vrouw. En hij zegt: Johannes, ik heb het ene getoond, nou zal ik het andere laten zien. Kom herwaarts, kom en zie. Kom en zie, ja. Deze engel toont de bruid. Dat is de vrouw des lams. Tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest. Ze zijn uitgegoten. Die oordelen worden voltrokken. En Johannes heeft het gezien dat ze voltrokken zijn. Die schalen zijn leeg. En hij sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, kom Johannes. Ik zal u tonen de bruid. Dat is de vrouw des lams. Ik heb die ene vrouw getoond, nu die andere. Opdat ge u verblijden zult. Dus is de engel die de bruid gaat tonen aan Johannes. En hij voerde mij, vers 10, en hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. Dus je engel, die zegt niet alleen: kom Johannes, kom herwaarts. Maar hij neemt hem ook mee. En dat is altijd zo. De Heere zegt in zijn woord: kom herwaarts tot mij. En dan zit er een ziel daar in de kerk die zegt: oh God, ik heb geen benen om te komen. Ik heb geen handen om uw hand te grijpen. Ik heb geen hart dat nog een levende zucht kan voortbrengen. U zegt: kom, en ik kan tot u niet komen. En dat is nou de troost voor Gods kerk. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad als altijd. De Heere komt met zijn eis: kom herwaarts. En die ziel die door genade in zijn onmacht voor God neervalt en daarom naar recht verloren moet gaan, die wordt bij de hand genomen en voerde mij. Kom herwaarts. En hij voerde mij. Kom en zie. En hij voerde mij in de geest. Dat is een geestelijke zaak. Geliefde, het zal vanavond voor u toegesloten zijn. Ten eerste als u geen geestelijke mens bent. En ten tweede, al bent u een geestelijke mens, maar u bent niet op uw plek, dan ziet u ook niks. Maar zo is het wel. In de geest, anders ziet ge niets. Voorstelling, jawel. Rijke fantasie, dat kan. Maar ge ziet wezenlijk niks. In de geest, want dan leert de geestelijke mens onderscheiden dingen die des geestes God zijn. Geestelijke mens. En dan voerden wij in de geest, hij blijft op Patmos. Maar zijn geest wordt ingeleid in die heilsgeheim. Of zo u wilt, de hemel daalt af in zijn ziel. Maar hij gaat het zien. Hij gaat het zien. In de geest op een groot en hoge berg. Zo wordt dat beleefd. Wat betekent dat? De geest voert hem op een grote hoge berg. Een hoge plaats. Er staat grote en hoge berg. Een berg is een verheffing, dat weet u. Maar wel een hele hoge berg. Ook een grote berg. En vat dat dan zo. Groot. Hij staat er ruim. En hoog. Hij mag ver zien. De hemel wordt hem getoond. U weet wel dat Johannes onder de vier evangelisten bekend staat als de adelaar. Dat weet u. De adelaar. En de adelaar is bekend dat hij hoge vlucht kan nemen. En scherp ziet. Zie hier Johannes. Hoog. Die adelaar, de blauwe lucht en de gescherpte blik om te zien, om in te blikken, in te zien in dat wat de kerk te wachten staat, wat tot haar eeuwige vertroosting ook wordt gepredikt vanavond, wat haar toekomst zal zijn. En hij voerde mij in de geest op een hoge berg, een grote hoge berg, de adelaar. Wordt hoog gebracht en mag ver zien. Ik moest nog even terugdenken. Wat wij als deel van de gemeente, met name met de ouderen ook, mogen overdenken. Zo niet zo lang geleden dat we samen mochten zijn op de lieflijke bergen. In de Christenreis van John Bunyan leest u over de lieflijke bergen. Er zijn dan pelgrims, u kent ze wel, christen en hopende. En die worden op een pelgrimsreis onder andere gebracht op die plaats lieflijke bergen. Nou, daar rijdt al. En dan mogen ze daar ook iets zien van Immanuels land. De poorten van Jeruzalem. Nou, hier staat het. Dat is een hele bijzondere plaats. Er staat er ook zo. Lieflijke bergen. Daar wordt zo lieflijk gehandeld met die geesten. Van die pelgrims die al zoveel wederwaardigheden hebben moeten ondergaan. Zoveel smaadheid. Zoveel moeite. Zoveel zorgen en pijnen. En dan is een ogenblikje boven alles uitgetild. Lieflijke bergen, daar zijn vier herders. Gemeente, gaat u toch zeggen? Gaat u toch zeggen? Want kijk hier, die engel, dat is ook een soort herder, nietwaar? Die leidt toch in de grazige weiden. En mag brengen tot het zien van eeuwige vergezichten. En dat is ook de taak van alle getrouwe, zeer getrouwe dienstknechten. Dat ze de bruid aanwijzen. En het lam aanwijzen. En het lam aanprijzen. Herders doen niet liever dan dat. Maar wat zijn dat dan voor herders? En oh, wat heeft zo'n bunje dat toch weer bijzonder weer mogen geven? En ik zeg het u ook, ja. Want die herders hebben zo nodig. Hè? Die herders hebben zo nodig. Ten eerste, die hebben kennis. De naam van de eerste herder is kennis. Voor God geleerd zijn. Anders kunt ge toch geen zinnig woord spreken. Ja, wel een heleboel naam zeggen, maar dat is wat anders. Dus kennis van zaken. Van God en van goddelijke zaken. Die herders moeten wij hebben. En ervaren in de omgang, in het geestelijk verkeren met een Heer. Ervaring ook met de listen van de duivel. Ervaring met de gangen van de kinderen Gods. Dat is tweede en derde. Dat ze ook waakzaam zijn. Waarschuwen. Voor die gevaarlijke bergen. Maar die zijn er ook. Waar je zomaar vanaf kunt storten. Waakzaam. Ja. En oprecht. Eerlijk handelend. Niet om de wacht van de schapen, om de ziel van de schapen bezorgd. Nou, hier heb je zo'n herder. Die engel, hè? Die toon. Nou. Ach, en ja, dan, als een herder zo ook mag staan, dan staat hij ook makkelijk en ruim. En dan kan hij het ook zo makkelijk aanwijzen. En anders, ach. Goed, dus deze engel die voert Johannes in de geest op een hoge, grote berg. Kom en zie en hij voerde mij. Ja, zo wonderlijk. In de geest. En hij toonde mij de grote stad. Geliefde, we zijn toe aan onze tweede gedachte. We hebben iets gezegd van die engel die door de Heer gebruikt wordt, gezonden wordt, om Johannes dit te tonen. De engel die toont de vrouw van het lam. En nu moeten wij spreken over de bruid. Dan gaan we terug naar vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol waren geweest met de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid. De bruid, komma, de vrouw des lams. En hij toonde mij de stad. Maar dat weet u, die bruid is de vrouw, is de stad. Kom, de bruid. De bruid. De bruid van Christus. Eens die vreselijke hoer geweest. En nu de bruid van Christus. Die bruid kan haar geluk niet op. Nooit. Er moet een eeuwigheid zijn. U weet dat Gods volk hier nog in de ondertrouw is. Ze lopen hier in de ondertrouw. En we hebben de eerste keer, toen wij met deze Bijbellezing mochten beginnen, daar ook bij stilgestaan. Dat tweede versje van Openbaring 21. Toen spraken we ook van die bruid. Hebben we stil mogen staan hoe nou die bruid door de bruidegom geworven wordt. Dat moet ge weten, weet u nog? Hosea 2 vers 18. Ik heb u mij ondertrouwd in eeuwigheid. Ik heb u mij ondertrouwd in gerechtigheid gericht. Goede tierenheid, barmhartigheden. En ik heb u mij ondertrouwd in geloof. Zo verwerft hij zich die bruid. Maar nu wil ik u ogenblik bepalen bij wat daarvoor staat. Waar gebeurt dat nou? Waar gebeurt dat nou? Waar gebeurt dat nou? Hoe? Dat hebben we iets mogen zeggen. Maar nu nog heel bijzonder. Waar? Waar? Waar dat gebeurt? Waar Christus haar tot bruid maakt in de ondertrouw. Brengt waar dan? Een paar versjes ervoor in dat prachtige zelfde hoofdstuk Hosea 2. 13e vers. En daar staat het. Ik zal haar lokken. Dat is het eerste. En dan voeren. Daar heeft het weer, dat woord voeren. In de woestijn. En daar zal ik tot haar hart spreken. In de woestijn. Het eerste. Ik zal haar lokken. Kanttekenaar zegt. Ik zal haar overreden. Door het woord. Dan gaat de Heere tot je ziel spreken. En wat je duizendmaal gehoord hebt, maar nooit verstaan, dat wordt aan waarde. Gaat hij vanavond tot u spreken. U bent een hoer. En waar u zich vroeger aan ergerde. Of wat u vroeger niet eens hoorde. Dan gaat u verstaan. Ik heb het misschien wel eens meer gezegd, maar ik zie hem nog voor me zitten, dat mannetje. Dat zomaar op een middag binnenkwam lopen. En zomaar ging vertellen, ook over zijn eigen vrouw, hoe de Heere zijn vrouw had stilgezet. In Utrecht onder de prediking van een van Gods getrouwe knechten die nu juicht voor Gods troon. En die prediker die handelde van Rachab de hoer. En hij zegt, mijn vrouw werd toen in de dadelijkheid die hoer. Toen werd die vrouw overreed. Door het woord, toen werd zij dat. Ook in de eigen waarneming. Dus lokken, dat is overreden. Door het woord van God wordt een mens dan ontdekt als een hemelhoge schuld. Dan wordt hij die overspelige vrouw. Dat is lokken, overreden. Onder de waarheid komen. De ronde verloren moeten gaan. Wat blijft er over een hopeloos mens? Die nochtans probeert, alles probeert om het zelf goed te maken. En dan komt dat tweede. En voeren in de woestijn. Wat is dat? De woestijn, nou dat weten ook de kleinste kinderen wel. Dat is een plaats waar niks te drinken is. Waar niks groeit. En als je daar blijft, dan is het einde zeker. Het betekent de dood. Daar brengt God zijn volk altijd in de woestijn. Dan moeten ze sterven en God ontmoeten. En dan hebben ze niks om van God te kunnen bestaan. Dan kom je aan het einde met jezelf. Hè? Dan kun je wel eens heel ver voor moeten weggaan. Kan ook heel dichtbij gebeuren. Maar hij brengt ze altijd in de woestijn. En dat is het einde. Ik wou vluchten, maar kon nergens zijn. Dan gaat God afhandelen met die ziel. Er is geen eten, er is geen drinken, er is niks meer. Zodat de dood voorhanden scheen, dan is er geen ontkomen meer aan. Dan wordt het voor eeuwig verloren gaan. Daar brengt God zijn volk altijd. Om dan in de woestijn, in de onmogelijkheid, aan Gods kant te vallen. Uw doen is rein, uw vonnisgaan is rechtvaardig. En dan wordt een weg ontsloten naar de wijngaarden en naar het beloofde land. Daar in de woestijn gevoerd, aan het einde met zichzelf gebracht. Daar wordt het dodelijkstijds gebracht. Aan deze verloren ziel de bruidegom geschonken. De woestijn is het einde. Het is de dood. Daar wordt het leven geopenbaard en geschonken. Geopenbaard, een oog ontsloten voor Christus en geschonken. Mijn ziel lieflijk omhelst. En geschonken in de woestijn. In de woestijn. Daar gaat hij. Dat is derde. Spreken tot haar hart. Spreken tot haar hart. Daarvoor tot de oren. De leer van de kerk toegestemd. Maar dan tot het hart. En er wordt in dat spreken. De liefde Gods. Uitgestald. Dan dan wordt voor dat hart de rijkdom van Gods liefde in Christus getoond. Zo overweldigend, dat de beker van zo'n ziel overloopt. Dan wordt Christus getoond in zijn onuitsprekelijke eeuwige zondagsliefde. Dan wordt hij getekend voor dat oog, voor zijn volk, in zijn ontzaglijke gang. Waarin hij de toren van God, al die violen van God, die schalen van God over zich heen heeft gekregen. Over zich heen heeft gekregen. Dan wordt de rijkdom van Gods liefde in Christus ontsloten. En ook geschonken. Tot haar hart gesproken. He? Tot haar hart en werkelijk ontdekte zondaar, geliefde. Die kan maar op één wijze vertroost worden. Dat die hemelhoge schuld wordt weggedaan. Dat de weg weer vrij wordt gemaakt. Die ziel die het uitriep, ik kan tot God niet komen. Die lopen daar ook hier toch in de band. En die weten niet in en uit te gaan hoe het ooit goed moet komen. Naar de woestijn, geliefde. Naar de woestijn. God werkt op het einde aan. En daar zal hij tot uw ziel spreken. Van wonderlijke, van eeuwige zaken. Van goddelijke zaken. Hoe van eeuwigheid God in Christus uw ziel al heeft verkoren. Hoe hij in de tijd zijn kind heeft gezonden. Om in uw plaats de gramschap Gods te dragen. En er wordt tot uw ziel gesproken. Van die ene die alleen de pers heeft getreden. Die ene die u nu geschonken zal gaan worden. In wie gij al de volheid van Gods liefde mag smaken. In wie gij een eeuwige troost mag ontvangen. Dan gaat hij spreken van Christus en die gekruisigd. Van dat lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En zal tot haar hart spreken. Dan is ze vertederd door de liefde. En dan zingt ze weg in verwondering. En dat voor mij. Dan wordt het stil in de ziel, dan komt een vrede die alle verstand te boven gaat. Geliefde, daar dus maakt hij haar tot bruid in de woestijn. In de woestijn, daar zal ik tot uw hart spreken. Dat God goed op u is en dat u nooit meer op u zal toornen en nooit meer op u zal schelden. Geliefde, en dan... In de woestijn, kijk, en nu gaat zij verder. Hij die haar in de woestijn heeft gevoerd, om daar af te handelen. Daar is niemand bij hoor. Dat gaat tussen God en de ziel alleen. Daar gaat hij nu ook verder. Uit de woestijn leiden. Hoe dan? En daar zie ik ze gaan. Mag u het weten? En leunt lieflijk op haar liefste. Die haar in de woestijn des levens is geschonken. Op hem steunend gaat zij nu verder. Door de woestijn. Naar die berg. Naar Sion dat boven is. Zo gaat zij. Leunend op haar liefste. Om eenmaal het uur van het sterven aan te komen. Op de berg van Gods heiligheid. Om met zijn heerlijkheid bekleed te worden. En dat is wat nu Johannes mag zien. De bruid. Dat is de vrouw des lams, met heerlijkheid bekleed. En zo zal ze altijd zijn, geliefde. Dat is de bruid. Ze is in de woestijn gebracht, eerst gelokt, toen gevoerd en toen tot haar hart gesproken. Toen mocht ze leunend op haar liefste, voortgaan door de woestijn van dit leven. En ze zou menigmaal uit mogen zien naar die voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles in en allen. En na een lange pelgrimsreis mocht ze eindelijk door de poorten het nieuwe Jeruzalem betreden. En daar wegzinken in die ongehouden liefde van een drieëne God. En dat mag nogmaals Johannes nu zien. De bruid. Bent u ook op weg? Hoe heeft u dat zo even gezongen? Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Verlangt u ernaar? Bruid, hier nog in de ondertrouw. Om in de volle gemeenschap de goederen te mogen delen daarboven. In de trouwzaal als de hemel. Straks leidt mij. Met mij. Mag u dat nou zeggen? Installatie uit mijn woning. De bruid van Christus. Een stralende bruid. Dat zegt vers 11 mij. Een stralende bruid. Een stralende bruid. Dat mag dus Johannes zien, de bruid. En staat er heel bijzonder achter. De vrouw des lams. De vrouw des lams. Geen enkele twijfel mag hier zijn, geliefde. Het gaat om een eeuwigheid aan. Je kunt getrouwd zijn. Misschien met een gedachte vertrouwd zijn. Met een bepaalde waarheid. Maar er staat hier echt hoor. De vrouw van het lam. En zo moet ze ook getekend worden, de bruid. Zo alleen kan ze het ook zijn. Vrouw van het lam. Van het lam. Met het lam Christus verenigd. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En daar ligt alles inbegrepen in dat lam van God, geliefde. Lam. Het is Jezus Christus, de Zoon van God, die in de volheid des tijds onze natuur heeft aangenomen. Mens is geworden. En als mens zich heeft vernederd. Dragen de schuld van zijn kerk. En heel zijn leven vanaf het begin, dat prille begin in de moederschoot van Maria, heel dat leven lang, 33 jaar, is hij een lam geweest. Een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. En zo hebben we hem lief gekregen, toch? Heel zijn leven lang op weg, dat is zijn leven, op weg zijn naar de slachtplaats. De slachtbank, de executieplaats, waar het oordeel ten volle zal worden voltrokken. Heel zijn leven lang, de catechisme zegt het zo treffend, heeft hij geleden. De toren van God drukte op hem, gramschap over hem uitgestort. Maar ten volle zeven schalen, de volle toren van God. Voor de ganse kerk op hem uitgegoten. Toen hij daar hing, het slachtschaap. Dat lam aan Golgotha's kruis. Al uw baar, al uw golven over mij heen gegaan. Het lam van God. Dragen de schuld van zijn kerk. Weggezonken onder de golven van Gods toren. O, zo wil zij alleen genoemd zijn. Vrouw van het lam. Het lam Christus dat zich doodgeliefd heeft op zijn van eeuwigheid verkoren vrouw. Daar ligt nu al haar liefde in verklaard. Springt uw hart op van vreugde. Als u van dat lam mag horen. Als u het mag zien. En snelt uw hart u vooruit. Om daar te zijn waar het lam is op de berg van Sion met de 144.000. De uitverkoren kerk. De vrouw van het lam. Dat smetteloze lam. Dat lam zonder enig gebrek. Dat slachtschaap. Dat in de woestijn is gekomen. Maar daar heeft niemand tot zijn ziel gesproken. In de woestijn van de Godverlatenheid was er geen stem die tot zijn hart sprak. Maar God zweeg. Toornde alleen maar. En met dit lam is nu de vrouw ondertrouwd. Zij is de vrouw straks ten volle van het lam. Van het lam. Van hem. Wiens eigen ik ben. Dierbare zondag heen. Wiens eigen ik ben. Van het lam. Gemeente, er zijn zulke grote zaken in het leven. En ongetwijfeld zijn dat zaken als zicht krijgen op de volheid en de algenoegzaamheid van dit lam. Maar daarbovenuit gaat toch dat verenigd worden met dat lam. Dat je het moogt zeggen, mijn lam, voor mijn geslacht. Ik ben de vrouw van het lam. En weet u, als dat waar is, geloofsvereniging. Geloofsvereniging, één geworden. Dan heeft u ook de gestalte van het lam gekregen. Gekregen, ja, u heeft het gezegd. O zo, maak ons uw beeld gelijk. En ge mocht dat beeld ook gaan vertonen van dat lam. Dan wordt u ook een lam. Als een slachtschaap door de wereld van alle kanten gehoond en gesmaad. Dan zult ge vele vijanden hebben. Maar God mee is alles mee. Dat is het leven van Gods kerk, een lamsgestalte. Maar vereend, hè? Vereend. Niets kan ons scheiden. Kijk, wij trouweloze, goddeloze, overspelige mensenkinderen. Wij verbreken de trouw. God heeft gezegd, gij zult niet echt breken. En wat ik samengevoegd heb, zult gij niet verbreken. Maar we doen niet anders. Maar deze bruidegom verbreekt nooit de trouw. En dan mag de kerk het uitroepen met Paulus. Niets kan ons scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik ben de vrouw van het Lam. En dat mag Johannes zien. Daar. Nog één keer, hè? In de volle gemeenschap van goederen. Hier om de trouwt, daar in de huwelijkszaal, is het voltrokken. En dan mag ze nou eeuwig delen in de schatten van Immanuel. Uw rechterhand zal eeuwig mij geven de lieflijkheid van het zalige hemelleven. Johannes heeft er iets van gezien. En die dichter is niet vreemd aan geweest. Zijn broertje van Johannes, die heeft het ook gezien. Net als de Heer Jezus het zelf gezien heeft. Hebreeën 12 vers 2. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis verdragen en de schande veracht. En zo ook David in Psalm 16. Hij heeft het ook gezien. In zijn leven heeft hij samen met Johannes even mogen inblikken. En de heerlijkheid die hem te wachten staat. Gij maakt hier lang bij het levenspad bekend. Waarvan een drukt vooruit zich mij verheugd. Hij mocht het zien. Uw aangezicht in gunst op mij gewend. Schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het is het zesde vers van Psalm 16. Thank you. het zal geen onbekende hand zijn. Diezelfde rechterhand die haar gevoerd heeft. Diezelfde rechterhand die haar omhelst heeft. Diezelfde rechterhand waarop ze geleund heeft. Diezelfde rechterhand zal geven verzadiging van vreugde. Het lam dat zich tot schuldoffer gesteld heeft. En wie zij voor God kan bestaan. De schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan. Want Christus, mijn lam, heeft de schuld doorleden. En ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg. Nogmaals, wat heeft hij ruim gestaan, wat heeft hij ver mogen inblikken. En toonde mij de grote stad. Geliefde, de engel die aan de bruid. De engel die aan Johannes de bruid toont. De bruid die met het lam is verenigd. En nu de stad waarmee die bruid wordt vergeleken. Een andere werkelijkheid, een werkelijkheid. Een werkelijkheid. En hij toonde mij de grote stad. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij toonde mij de grote stad. Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Geliefden, hebben er bij een andere gelegenheid iets van mogen zeggen. De grote stad. Groot. Hoe groot? We hopen, als de Heer het geeft, nog nader stil te mogen staan bij de beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem. Haar licht, haar poorten, haar muren en haar straten. We mogen daar misschien dan te zijn de tijd ook iets van zeggen, maar dit dan vanavond toch ook al wel. Groot. Hoe groot? Ja, onbeschrijfelijk, maar groot. Groot. Onbeschrijfelijk groot. Nu ga ik niet zeggen, zo groot gemeente dat u er best nog bij kan. Zo durf ik niet eens over te spreken. Nee, dat durf ik niet. Dat vind ik zo goedkoop. U zegt, maar het is toch zo, maar gelooft nou echt. Dat een mens zegt, Heer, ik zal wel niet bekeerd kunnen worden, want ik zal er wel niet meer bij kunnen. Het zal wel vol zijn. Gelooft u dat? Nee hoor, de Heer Jezus heeft de ware aard van ons verzet wel blootgelegd, gij hebt niet gewild. Nee, dat ga ik niet zeggen. Er is zoveel ruimte voor nog honderdduizenden werelden. Allemaal gewassen worden in het dierbaar bloed van Christus. Daar gaat het niet over. Groot. Groot, dit zeg ik. Onmetelijk. De ganse kerk kan straks niet doormeten de grootte van de liefde God. Maar het gaat nu over de kerk. Die is groot. Wat het betekent? Een schare die niemand tellen kan. Zo groot. Want gewis en zeker. Ook in de veelheid der onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Maar niet één te veel en niet één te weinig. Maar wel zeer groot. Zeer ruim. Ook zeer ruim. Zeer ruim. Want de kerk eindigt in God, dat is onuitsprekelijk ruim. Zoveel ruimte in God. Een schare die niemand tellen kan. Het is dat grote stad. 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 Dat is beeld van afgesloten. Nu zwerf ik nog alle kanten op. Maar daar niet meer. Het is niet alleen een beeld van veiligheid, dat weten we, muren. Hè? Een beeld van veiligheid, maar ook van beslotenheid. En van gemeenschap. Van eenheid met de ganse kerk hier nog verspreid over de wereld en verspreid over de tijden. Dan één. Eén volk, één kudde. Dat is ook stad. En nog veel meer. Grote. Scharen die niemand tellen kan. Stad. Vastheid, veiligheid, beslotenheid, gemeenschap, eenheid. En maar een stad met poorten. Waardoor het rechtvaardig volk zal binnentreden. Om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Heilige derde woord. Heilige, ach. Er zijn zo van die woorden. Als die eens open mogen gaan. Dan vind je daar het ganse werk Gods in verklaard. Dat zijn schone ogenblikken. Als zwaar mag zijn. En in dat woord. Als er een ogenblikje de ganse zaligheid verklaart. Ja. Ja. Want heilige. In de stilte dat nooit begon eeuwigheid. Toen ging de Heere daar. Van die grote hoop der mensenkinderen. Een getal afzonderen. Dat is toch heilige. Dat is afzonderen. Daar begint het al. Die heiliging. Die afzondering. Getal verkoren naar het vrije van Gods welbaar. Zo groot. En dan die heiliging, die afzondering in de tijd. Dan loopt ze midden van uw jeugdige vrienden en vriendinnen. Of uw oudere werknemers, ik weet het niet. En dan in één keer die hand die u afzondert. Apart neemt onder vier ogen. En dan gaat u met God van doen krijgen. U moet geloven, er is een God. En wordt u geheiligd? Nee, dat weet u niet. U zegt, ik ga verloren. U wordt geheiligd, apart genomen. U loopt in de banden. U weet niet hoe het ooit goed moet komen. God gaat met u handelen. Apart genomen. Losgemaakt van die massa. Die doorgaat. En later roept u, ziet het uit, waarom hebt gij mij op mij gemunt? Geheiligd. Apart gezet. En straks door die hand ingevoegd. Bij die kerk als een levende steen ingevoegd. Als een schaap gebracht bij de kudde. Die door de tijden heen gaat naar de grote schaapskoer daarboven. Iedere keer weer die heiliging. Maar ook in dat laatste stuk. De heiliging van het leven. Er steeds meer afgezonderd van de wereld. Wordt steeds nauwer. En teerder als het goed is. En je wordt steeds grote vreemdeling hier, als het goed is. Zijn meer verlangende naar Jeruzalem de boven is, als het goed is. Dat is een geheilde levensgang. Steeds meer ingewonnen voor de dienst van de Heer. Steeds meer buigend onder zijn liefdesheerschappij. Zo gaat die heiliging maar door. En straks in de heilige stad Jeruzalem. Dat is in de volkomen zondeloosheid. Voor eeuwig afgescheiden. Van allen waar ik mee gespeeld heb. En gewerkt heb. En ook gekerkt heb. Die daar liggen. In de eeuwige rampzaligheid. Voor eeuwig afgescheiden. Heilige stad. Grote stad. Heilige stad. Jeruzalem. Vrede. Vrede zal er zijn. Hier. Ook Hosea. Ook Hosea. Oh, oh. Dat is het werk hoor. Hosea 2. Daar ligt de kerk in verklaard. Daar ligt de kerk in verklaard helemaal. Vrede hier toen het gebeurde. Toen God in Christus overkwam. Weet u. Lees maar na. Met de stenen ook. Verbond gesloten. Dan vrede die alle verstand te boven gaat voor eeuwig. Een stad van vrede. Dat zal geen krijt meer zijn. Dat zal geen oneenigheid meer zijn. Dan zullen Gods kinderen niet meer gescheiden optrekken. Vrede met uzelf ook. Stad van vrede. Als God en mens bekeert, geliefde, dan kent u iets van die vrede. Iets van die vrede is het goed tussen God en je ziel. Alleen maar in Christus hoor. En nooit buiten dat bloed van het lam. Nederdalende van God uit de hemel, dat is het laatste. Wat laatst is, dan gaat de kerk een eindigen. Want daar ligt nou het wonder. De kerk komt op uit God. Dat staat hier, nederdalende. Aarde hemel van God. De kerk is niet een bedenksel van mens. Niet vrucht van eigen inspanning, maar van Gods eeuwig voornemen. En van Gods handelen in de tijd, zijn lieflijke handelen in Christus. Zijn kerk vergaat het handelen. Het komt alles uit God. Het is door God. En het keert terug tot God. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Ja, dat is nou dat eenzijdig godswerk. Wat de kerk eeuwig gaat verheerlijken, geliefde. Uit God geboren. Om in God te eindigen. Het is uit God. Uit God. En daarom kunt u nog zalig worden. Amen. Laten we eindigen. Eindigen waar u begonnen bent. En dan maar wegzinken. En geen bodem ooit te vinden. In het vrije van uw ongehouden gunst en genegenheden. Heere, wil het leren. En ieder van ons kan het zijn hier en thuis. Ook de jongste vanavond in de kerk. Misschien hebben de ouders gedacht, kan het nog? Het is eigenlijk bedtijd. Maar als dat uurtje nog gezegend mag worden aan het hart van dat jongetje. Of van die oude vrouw. Ach Heere, dan is het goed geweest. Wilt u ons allen tezamen nog bekeren? In de banden brengen, uit de banden leiden. Lokken en in de woestijn voeren. En uw volk door de woestijn naar de berg van de heerlijkheid brengen. Gebied nog uw zegen over ons samen zijn. Zoals u hier vanavond een ogenblikje nog mochten verkeren. Want ach, zo mocht het ook ervaren. We vliegen daarheen. En zo wordt het steeds sterker beleefd. Het leven is een dampende dood wenkt ieder uur. Voor jong en oud, eenmaal zeker. Zal die komen, Heere, voor uw kerk. Als een bode van de laatste en eeuwige verlossing. Want voor dat volk is de prikkel eruit. En is de dood verlost van dat vreselijke oordeel dat er volgt voor een ieder die onbekeerd is. Heere, gedenk ons. Geef nog als de stille naprediker alles wat nodig is. Om het gehoorde ook met vrucht voor onszelf te mogen overdenken. Om er ook de toepassing uit te mogen ontvangen. Vrouw van het Lam. Wat een wonder als er ook vanavond mogen zijn. Eens lag ik in de armen van de helle hond. En in de armen van mijn dierbare borg. Onbegrijpelijk. Heere, wilt u ons samen nog gedenken. Op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Wees ook ons een geleide op weg naar huis. Bewaar in spar nog en geef dat ene nodige tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 4, vers 4. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door hartsgeluk verheven bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 4. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.